Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, een warm welkom in het programma Klassiekuur. Als mariale gezangen brengen wij u een vroeg polyfoon anoniem gezang, een orthodoxe Maria-lofprijzing en een Catalaans Maria-volkslied. De liefde is ook muzikaal een deugd, waarvoor Grieg en Liszt hebben getoondicht. We luisteren naar de bolero van Ravel, de winter in drie delen van Vivaldi en de Egmont-ouverture van Beethoven en vernemen wat de catechismus van de katholieke kerk ons vertelt over zang en muziek, geïllustreerd met werk van Mozart en Gregoriaanse zang. Paganini rond Klassiekuur af met het rondo uit zijn eerste vioolconcerto. Klassiekuur begint met Ave Gloriosa Mater Salvatoris uit de Codex Civitale, gegroet glorierijke moeder van de redder. We kennen allemaal Gregoriaans als kerkmuziek en vanaf de 11e eeuw ontstond in de kerk een vorm van polyfonie. Bepaalde gezangen klinken oosters ten gevolge van Byzantijnse migratie naar Italië. Sommige codexen zijn belangrijk als oudste bron van bepaalde stukken. Bij anonieme stukken is deze bronvermelding noodzakelijk. Maak kennis met spontane, prille meerstemmigheid en parallele quintengezang.
Tussen 15 januari en 2 maart 1933 verscheen onze lieve vrouw 8 maal aan Mariette Becot te Banneux als La Vierge des Pauvres, de maagd der armen. Op 11 februari 1858 verscheen Maria voor eerst aan Bernadette Soubirous te Lourdes en maakte er zich bekend als de onbevlekte ontvangenis. Op beide plaatsen heeft Maria getoond waar een waterbron ontspringen zou voor het heil van de zieken. Merkwaardig. Als volgend Maria-lied beluistert u orthodoxe zang in O prijzenswaardige moeder. In Lucas lezen we: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder de vrouwen. Alle christenen beschouwen deze woorden van de engel, want Maria is de Theotokos, de Goddragende, moeder van de Heer. Elke cultuur moet dit mysterie bemediteren. En daarvoor dit O Zwepetaja Mati. Dat wil zeggen, O prijzenswaardige moeder van Nikolai Sablich, Nikolai Ivanov, Archimandrit Matvai en het Moskouse koor van de Theologische Academie van het Seminarie. Deze overwegen dit samen met u.
Een Catalaans volkslied klinkt nu ter ere van Maria, La Mare de Déu. op de hoogste top van de Serra del Monte ligt, op 1115 meter. Het heiligdom Mare de Deu del Monte. Een van de grootste charmes van deze plek is het grandioze panoramische uitzicht over 10 regio's van Catalonië. De overlevering wil dat de monniken van plan waren een kerk te bouwen op een lager gelegen vlakte, vlakbij het oorspronkelijke Benedictijnerklooster. Maar na de eerste dag waren de monniken hun gereedschap kwijt en vonden het boven op de berg terug. Dit fenomeen herhaalde zich keer op keer, totdat ze besloten het heiligdom dan maar op de top van de berg te bouwen. Het veelkleurige albasten beeld van Mare de Deo del Monte, patrones van de Empordà, is gefabriceerd met materiaal uit de omgeving en stamt uit de 14e eeuw. Het verhaal wil dat een herder het beeldje in een grot vond nadat een van zijn koeien onophoudelijk kopstoten gaf tegen een rotsblok. En daarachter bleek een ruimte te zijn waarin de Maria-figuur stond. En hier klinkt nu het volkslied tot Maria la Mare de Deo, de moeder van God. Wilma Ruada zingt en Paul Wiskirchen begeleidt op orgel.
De liefde wordt in muziek, in geuren en klankkleuren in alle stijlperioden lyrisch bezongen. Uit de top 100 klassieke liefdesmelodieën puurden we voor Sint Valentijn van Edvard Grieg zijn opus 5 deel 3. I love only you. Heel romantisch. Grieg leefde van 1843 tot 1907 in Noorwegen. We horen een liefdesverklaring op viool, gespeeld door Henning Kragerud. Bjarte Engeset leidt het Razumovsky Symphony Orchestra in dit muzikale kleinoot. Aansluitend klinkt O lieb, zolang du lieben kannst. Uit Frans Liszt's werk 541, nummer 3, op piano gespeeld door Paul Crossley. Hongaarse romantiek van de componist die Grieg ooit aanmoedigde om te componeren met de woorden: ga zo voort, u hebt de gaven en laat u niet afschrikken, toen hij de partituur van Griegs pianoconcerto doornam. Liszt leefde van 1811 tot 1886 en was begenadigd pianist en toondichter voor piano, getuige deze liebestroom.
De Bolero van Ravel schreef hij eigenlijk voor een weddingschap, om een vat wijn. Als hij erin slaagde slechts één thema 15 minuten te ontwikkelen tot een boeiend geheel, dan mocht Ravel deze heerlijke drank in ontvangst nemen. En dat deed Maurice Ravel, zodat het vat wijn het zijne werd. Maurice Ravel leed van 1875 tot 1937. Een veelschrijver was hij niet, maar deze bolero, die ook als balletmuziek wordt gespeeld, dateert uit 1928. Een bolero is een Spaanse dans in driekwartsmaat op een vast ritme. Bolero is het meest gespeelde werk van Ravel, en zelfs uit de hele Franse literatuur. Ravel speelde dus met het idee één enkel thema van één enkele solostem orkestraal te laten groeien tot parallele, uitgebreide akkoorden in het orkest. Zo ook kent de liefde een pril eenstemmig begin, bloeit en groeit, kent crescendo's, hoogtes en laagtes. Een mooie melodie, gebonden en bindend, boven een vast levensritme, dat groeit tot harmonische rijkdom. Alvast zo kunnen wij het voorstellen. Een meedogenloze kleine trom onderbouwt een dynamisch en orkestraal crescendo in een vast ritme, schril in contrast met het vrije thema, met een voor- en nazin dat op een Gregoriaanse melodie is gebaseerd. Het werk eindigt op een apotheose in de gedurfde modulatie van do naar mi groot, een happy end. Geoffrey Simon dirigeert het Philharmonia Orchestra in de Bolero van Ravel.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, de natuur in het witte kleed inspireerde Antonio Vivaldi, de priester en barokcomponist uit Italië, tot poëzie en het jaargetijde uit de vier seizoenen, l'inverno. De Venetiaan schreef dit vioolconcerto vol klankeffecten en natuurbootsing voor solo, viool en strijkers, waarin duidelijk de winter in klanken wordt omgezet als programmatische muziek. Een aardig tempo stroomt door deze bewegelijke interpretatie met solistische technische vaardigheid. In deel 1 brengt het tempo duidelijk een winterprik. Trillers doen ons rillen van de kou. Deel 2 overschouwt een zonnig winterlandschap met een beklijvende melodie en smaakvolle versieringen. De begeleiding is transparant en kort afgestoten. Deel 3, de finale, vereist weer meer technische capaciteit van de solist en bevestigt de motoriek van de barok boven liggende basnoten. Een wisselspel, solist, orkest, vrolijkt dit allegro op en diverse tempi verrassen de toehoorder. Het slot brengt een ware apotheose, een waterval van noten. Uw aandacht voor de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock en Simon Standage als violist in L'Inverno, het vioolconcerto in Fa klein opus 8 deel 4 met als delen in het Allegro non molto 2, het Largo en 3, Allegro met veel schwung gespeeld. Thank you.
Ludwig van Beethoven is de Duitse klassieke componist die leefde van 1770 tot 1827. En kort gezegd, hij had Vlaamse grootouders, bracht de overgang van klassiek naar vroegromantische muziek en schreef 9 symfonieën en prachtige ouvertures, zoals Egmond en Coriolanus. Door zijn belezenheid over oudheid en historie en de lectuur van romans en poëzie komt hij tot uiting in de themakeuze van zijn werken. Hij ontleedde ook Latijnse rijmdichten en ritmes om ze in zijn werken toe te passen. Hij was eveneens gevoelig voor sociale en politieke kwesties. En zo schreef hij muziek bij het treurspel dat Johann Wolfgang Goethe schreef over de heldendaden van de Nederlander Graaf van Egmond, leefde van 1522 tot 1568. Egmond was generaal en staatsman in de Nederlanden. Als katholiek keurde hij de beeldenstorm van 1566 af. Hij zwoer trouw aan de Spaanse koning, Philips II. En ondanks zijn onschuld werd hij gearresteerd en samen met graaf Hoorn op de Grote Markt te Brussel onthoofd. Hun dood leidde tot afkeer van Spanje. De ouverture uit het werk is het boeiendste deel. Het dateert uit 1811 en is even explosief als de vijfde symfonie uit 1808. Beethoven schreef Egmond tijdens de oorlogsjaren van Napoleon, op wie hij razend was. Deze ouverture bekroont de middenperiode van Beethovens composities. De Egmond-ouverture laat bij het begin het Spaanse juk voelen boven de Nederlanden in een Spaans zwaar dansritme, beantwoord door heimweevolle en droevige sfeer in verfijnde orchestratie. Ontbindend de strijd verwekt, een opgewonden motorisch ritme vol dramatiek verlangend naar vrijheid. Alfred Scholz dirigeert het London Symphony Orchestra in de Egmond-ouverture opus 84 op Ludwig van Beethoven. De muziek vertelt de historie, de onthoofding van Egmond in Kluis, waarna de strijd om vrijheid voortgaat.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, bij de publicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk, opgesteld ter uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie, schreef de heilige paus Johannes Paulus II een apostolische constitutie, ter gelegenheid van de 30ste verjaardag op 11 oktober 1992 van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, waarin hij zich richt tot mijn eerbiedwaardige broeders, kardinalen, patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters, diakens en aan alle andere leden van het volk van God. waarin hij uitlegt wat de inhoud, het ontstaan, het belang en het doel is van deze catechismus. Hieruit lezen wij nu hoofdstuk 2, artikel 1, de liturgie van de kerk, vieren. Indeling 2, hoe wordt er gevierd? De alinea over zang en muziek. De muzikale traditie van de universele kerk heeft een schat geschapen van ongekende waarde, die de andere uitingen van kunst te boven gaat, met name doordat de gewijde melodieën aan woorden gebonden zijn en zo een noodzakelijk integrerend bestanddeel van de plechtige eredienst vormen. Het dichten en zingen van geïnspireerde psalmen, vaak begeleid door muziekinstrumenten, waren al in het oude verbond met de liturgische vieringen verbonden. De kerk zet deze traditie voort en ontwikkelt ze verder. Spreekt elkander toe in psalmen, hymnen en liederen ingegeven door de Heilige Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte, lezen we bij Efeze hoofdstuk 5, vers 19. En wie zingt, bidt dubbel. De Cisterciënzermonniken van Stift Heiligenkreuz zingen in een responsoriaal, Gregoriaans, het Agnus Dei uit de Missa Rorate, uit de rijke schat van liturgische muziek.
En de catechismus van de katholieke kerk vertelt verder. Zang en muziek vervullen hun betekenisfunctie meer naarmate ze nauw met de liturgische handeling verbonden zijn. Volgens drie maatstaven. De expressieve schoonheid van het gebed, de eenstemmige deelneming van de verzamelde gemeenschap op vastgestelde tijden en het plechtige karakter van de viering. Op deze wijze hebben ze deel aan het doel van de woorden en de liturgische handelingen, namelijk de verheerlijking van God en de heiliging van de gelovigen. In de Confessiones schrijft heilige Augustinus: wat heb ik geschreid bij uw hymnen en gezangen, diep ontroerd door de aangename klanken in uw kerk. Die stemmen drongen mijn oren binnen en lieten de waarheid in mijn hart doorsijpelen. Een innige aandoening van vroomheid golfde daaruit opwaarts en dan stroomden de tranen waarbij ik mij wel voelde. Tot hier het citaat. De harmonie van de tekens, zang, muziek, woorden en handelingen is des te expressiever en vruchtbaarder naarmate zij zich uitdrukt in de culturele rijkdom eigen aan het vierend volk van God. En daarom moet religieuze volkszang worden bevorderd in de liturgie, maar wel overeenkomstig de kerkelijke richtlijnen. De stem van gelovigen mag weer klinken, maar de tekst van de kerkzang moet overeenkomen met de katholieke leer, zelfs bij voorkeur ontleend aan de Heilige Schrift of liturgische bronnen. U luistert nu naar het Benedictus uit de Requiemmis in Reeklijn van Wolfgang Amadeus Mozart, dus conform aan de liturgie van de katholieke kerk, met als uitvoerders Barbara Bonney, Anne-Sophie van Otter en het English Baroque Soloists Monteverdi Choir, onder leiding van John Eliot Gardiner.
Beste luisteraars van Radio Maria, een mooi stuk om klassiekuur te besluiten is het rondo uit het eerste vioolconcerto in D, opus 6 van Niccolò Paganini. Deze Italiaanse romanticus leefde van 1782 tot 1840 en was een legendarisch violist. Melomanen onder u doet het rondo uit dit vioolconcerto denken aan de begintune van de uitzendingen op de openbare omroep van de finale van het Koningin Elisabeth Concours voor viool. Dit opgewekt deuntje is het rondo-refrein uit dit vioolconcerto, geschreven in een burlesk, optimistisch karakter. Dit werk van Paganini maakt u enthousiast voor de viool met saltatospel, dat zijn springende bogen, flageoletten of fluittonen, dubbele grepen en acrobatie die Paganini, componist en zelf violist, eigen was. De virtuositeit hier aan de dag gelegd spreekt allen aan. Ook de Italiaanse bel canto-stijl schemert door in Paganini's vioolconcerto nummer 1. Oliver Goldenstern weet u alvast met zijn gevoelige vioolsnaar te raken. Hans-Peter Gmün dirigeert het Zuid-Duitse Philharmonisch Orkest. En beste luisteraars van Radio Maria, graag tot wederhoren in Klassiekuur. Thank you.
Thank you.